Vanavond probeer ik het onderwerp wat op de kaart, op de uitnodiging staat, in te leiden middels twee voorbeelden uit het Oude Testament. Het eerste komt uit Genesis 22. Het tweede komt uit het boek Job, aangevuld met een aantal teksten uit Spreuken. En daarna, als we die beide voorbeelden gehad hebben, en dan wil ik u graag meenemen naar het Nieuwe Testament, naar de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 2. Eerst de twee voorbeelden uit het Oude Testament, Genesis 22. Voor sommigen heel bekend, omdat het misschien heel vaak gelezen wordt in aanbiddingsdiensten. Genesis 22. Vanaf vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde en hij zei tegen hem: Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, ver van de plek waar hij zou gaan offeren. Stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Vers 6, daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen ze beiden samen. Vers 8. God zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer, mijn zoon. Isaac had gevraagd, er is vuur, er is hout, maar waar is het lam? Zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Dat is het eerste stukje. En nu uit het boek Job. Het boek Job. Vlak voor psalmen, dat weet u misschien. Kleine ezelsbruggen zijn makkelijk. Job 28. Job 28. Vers 1, voorzeker er is voor het zilver een plaats waar het tevoorschijn gebracht wordt. En een plaats voor het goud waar het gezuiverd wordt. Dan vers 5, uit de aarde komt het brood voort en in haar wordt zij veranderd als door vuur. Haar gesteente is de plaats van saffier. En ze bevat goudstofjes. De roofvogel kent het pad erheen niet. En het oog van de kiekendief heeft het niet waargenomen. De trotse jonge dieren hebben het niet betreden. Geen felle leeuw is er overheen gegaan. De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente. Hij keert de bergen vanaf de wortel om, in de rotsen hakt hij gangen uit. we kunnen dat rustig al de mijnbouw van toen noemen. Zijn oog ziet alles wat kostbaar is. Hij dampt rivieren af, zodat er geen druppel doorheen komt. En wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht. En nu komt waar ik graag naartoe wilde. Maar wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet. Ze wordt niet gevonden in het land van de levenden. De watervloed zegt, in mij is ze niet. En de zee zegt, bij mij is ze niet. Fijn goud kan niet in ruil voor haar gegeven worden. En de prijs voor wijsheid kan niet met zilver worden afgewogen. Ze kan met het fijne goud van Ophir niet betaald worden. Evenmin met de kostbare onyx en saffier. Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden. Ze is niet in te ruilen voor een kleinoot van zuiver goud. Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht. Want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. Vers 20. De wijsheid dus. Waar komt zij vandaan? En waar is de plaats van het inzicht? Ze is bedekt voor de ogen van alle levenden. En voor de vogels in de lucht is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen, met onze oren hebben wij slechts een gerucht over haar gehoord. God begrijpt haar weg en hij kent haar plaats. En 28. Maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie de vreze of de eerbied, het ontzag voor de Heere, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwade is inzicht. En dan spreuken, Job, psalmen, spreuken, naar verder. U gaat maar een eentje verder bladeren, hoofdstuk 8. Spreuken 8. Vers 12. Ik, wijsheid, dan is die wijsheid ineens een persoon geworden. Wordt met het woordje ik aangeduid natuurlijk, dat snapt iedereen. Ik, wijsheid. Ik woon bij schranderheid. Ik vind kennis voor alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren, dus de eerbied, het ontzag voor de Heren, is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en de mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht. Bij mij is kracht. Dan 22, die persoonlijke wijsheid. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, van het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 27, toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. 30, toen was ik bij hem. Dus die wijsheid is iemand die hier zijn lievelingskind, zijn troetelkind wordt genoemd. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk, mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. 35, wie dus mij, de wijsheid vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Hoofdstuk 9. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd, haar 7 pilaren uitgehakt, ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd. Vers 4. Wie is onverstandig? Laat hij hierin afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Eerst tot zover. Ik heb mij natuurlijk afgevraagd, wat is de uitstraling van de gemeente nu En wat zal die uitstraling straks zijn? We hebben vandaag onze mond soms vol van mensen die een bepaald charisma hebben. Ze springen eruit. Die hebben een uitstraling, charisma. Die hebben iets bijzonders, iets aparts. Wat is nu het aparte van de gemeente? Het bijzondere van de gemeente? Wat is die uitstraling? En u zult met mij straks bij één punt uitkomen, hoop ik. Als ik 1 Korintiërs hoofdstuk 2 erbij ga nemen. Maar eerst dit. Ik begin even in Job. Ik laat de tekst van Genesis 22 even staan voor straks. Maar eerst Job. Dat buitengewone boek uit het Oude Testament. Vaak overgeslagen omdat het ellenlange verhalen bevat die we misschien niet eens kunnen snappen. Gaat ons boven de pet. En toch een heel bijzonder boek. Er was in het Oude Testament, in de oude tijd, zo moet ik het maar zeggen, niemand zo vroom, niemand zo rechtvaardig als hij, als Job. En hij stond bekend. Hij had een uitstraling van vroomheid en van wijsheid. Tot het moment komt dat Satan van God ruimte krijgt om alles bij Job weg te halen wat er aan materie is. Huis en kinderen en rijkdom en vee en kudden. En tot op de bodem afgebrand. Niets blijft erover. En Job weet ook niet precies hoe hij dat moet hanteren. Zegt eigenlijk tegen de Heere, neem mij maar weg. Want ik zit hier op een mestvaalt, een asberg. En ik zit me nog een beetje te krabben met een potscherf. Staat in de Bijbel letterlijk daar. En was ik maar nooit geboren. Vrienden van soort zijn soortgenoten, ook rijken, bijzondere magistraten van toen, komen op bezoek en die willen hem een bezoekje brengen. Ze hebben echt wel 1 ding goed gedaan, door 7 dagen hun mond te houden. Dat komt niet vaak voor. Hollanders kunnen dat niet. Ik heb wel eens geprobeerd om 7 uur mijn mond te houden, maar dat is al een opgave. Ik schets het gewoon. En ze hebben de bijzondere situatie van Job proberen te peilen. En daarna zijn ze begonnen te praten. Hadden ze eigenlijk niet moeten doen. En toch, ze hebben Job beschuldigd. Job, als je zulke dingen overkomen, dan heb je waarschijnlijk de zaak behoorlijk bij God verknald. Nou, daar komt het ongeveer op neer. De een zegt het. En Job gaat er tegen in. De tweede die begint, ja, nou, als je dan niet zelf dat bij God verknoeid hebt, dan zijn het misschien wel je kinderen geweest. Nou, pam, dan krijg je dus de schuld, de last van je kinderen over je heen gestort. Ze zeggen het en Job geeft antwoord. Nou, als het dan niet iets van jezelf is of iets van je kinderen is, dan is het iets van binnen, van je gedachten. Oh ja, ze gaan de gedachten oordelen. Job geeft weer antwoord. Hele lange antwoorden. En ze krijgen nog een kans en nog een kans. Uiteindelijk houden ze zich stil. En ze denken, en dat zeggen ze ook, je bent niet voor reden vatbaar, je luistert toch niet naar ons. Was maar goed ook. Dan komt er een vierde vriend, die erbij was kennelijk, maar niet genoemd werd aanvankelijk. Hij is erbij geweest van, ik heb alles gehoord wat er gezegd is. Ik weet precies hoe het ging. En ik zal je dus nu nog wat zeggen. U moet het maar even aannemen en u gaat er maar over in discussie met elkaar. En u gaat mij een mailtje sturen. Mijn mailadres klopt toch niet meer, dus het maakt niet uit. Het komt toch niet over. Maar u gaat maar iets doen. Maar die vierde vriend, dat is de engel des Heren. Dat is even slikken, maar ik durf het echt zo te zeggen. Die vierde vriend gaat hele bijzondere dingen zeggen. En als die vierde vriend stopt, dan gaat de Heere naadloos verder met wat de vierde vriend al zei. Heel precies. Heel precies. En uiteindelijk komt Job oog in oog te staan met de Heere, niet helemaal. Hij hoort de Heere spreken en zegt, Job, waar was je toen ik dit deed, toen ik de aarde schiep? Waar was je toen ik de krokodil maakte? Waar was je toen ik een regenbui gaf? Waar was je toen ik sneeuw of hagel gaf? Waar was je? Job komt tot de conclusie, sorry Heer, ik heb mijn mond open gedaan, had ik niet moeten doen. Ik belijd het. Job gaat uiteindelijk bidden voor die drie vrienden, omdat de Heere zegt, die vrienden hebben niet recht van mij gesproken. Dus daarom zei ik zo pas, ze hadden zich beter stil kunnen houden. Maar als jij voor ze bidt, en Job bad voor die vrienden, voordat er één draad veranderd was. Er was nog niets gebeurd. En God bracht een keer in het leven van Job, toen hij voor die vrienden gebeden had. Dus voordat je iets van verbetering ziet, verandering waarneemt voor die tijd. Nou, in dit boek staan schitterende dingen. Echt magistrale dingen. En één daarvan is ons hoofdstuk vanavond, Job 28. Wijsheid. Die hebben echt wel nagedacht, wat is nu wijsheid en waar is dat dan te vinden? Zeker als je in de zorg bent en in de nare situaties, zoals ze in het boek Job geschetst worden, terechtkwam. Job zegt, ik weet het niet. En die heeft een bespiegeling gegeven, daar is het niet en daar is het niet. De roofvogel weet het niet, de leeuw weet het niet. De onderwereld heeft er wel van gehoord, maar weet het ook niet. Niemand weet het. En het is niet af te meten met goud, met zilver. Dat kun je allemaal nog delven, daar kun je nog een gangetje voor maken, een mijnschacht voor bouwen. Maar wijsheid, het is er niet. Daar houdt het op. Is dit voor filosofen, want die willen graag wijsheid, die willen graag ontdekken waar het allemaal begon of waar het op uitloopt. Nee, Job moest het leren. Toen nog, wait a moment, Job. Ik zal het je zeggen. Dat staat niet in het boek Job, wat de Heer hem allemaal zei. In het spreukenboek vindt u Salomo. Nou, dus er nog één wijsheid had, dat was het Salomo. Die was bekend om zijn wijsheid. Had er ook om gebeden. En Salomo vertelt over wijsheid en noemt wijsheid iemand. Een troetelkind bij de vader. Het wordt al wat directer, hè? Het wordt al iets, komt er iets dichterbij. En dat is ook de bedoeling, dat het nog veel dichterbij komt. En als je dat hebt, ja, dan ben je er. En die troetelkind bij de vader was er al voor dat de bergen waren, voor de schepping, voor de tijden. Wie was die iemand? De Heer Jezus. Hij was bij God en hij was God. En het Nieuwe Testament zegt, ga ik straks met je lezen, hij, de Heer Jezus, is van God gekomen, de wijsheid. Dus niet raden meer, niet meer een suggestie. Zou het misschien de Heer Jezus kunnen zijn? Heel concreet, heel direct, het is de Heer Jezus. Zonder meer. In Spreuken 9 heeft diezelfde Salomo een geschets gemaakt van een huis. Dat loopt bijna parallel met de brief aan de Hebreeën. Mozes heeft voor de Heer een tabernakel, een huis mogen bouwen. Maar het huis waarvan de brief aan de Hebreeën spreekt is de gemeente. Het huis van God, de gemeente als huis van God. Waar priesterdienst is, volgens 1 Petrus, maar waar ook bijzondere zorg is. En dat huis van de wijsheid heeft 7 pilaren. Nou, die 7 pilaren vindt u in Jacobus 3, vers 17. Zoek er maar uit voor vannacht misschien, als u niet slapen kunt. of morgenochtend. Maar het is heel mooi om die 7 pilaren ook te zien. Want dat zijn nu de 7 pilaren van het huis van de wijsheid. Nou, die vindt u daar. En dan gaat het nog verder. Want in dat huis, daar wordt maaltijd gehouden. Dat is niet zo vreemd voor een huis. En daar is brood en wijn. Dat is heel vreemd. We denken, hoe kan dat nu? Hadden ze in het Oude Testament ook al een viering van het avondmaal? Hadden ze toen nog al iets met brood en wijn? Het is heel merkwaardig dat Melchizedek in het leven van Abraham stapt met brood en wijn. Dus het was in de tijd van de overwinning van Abraham op de koningen van Sodom en Gomorra. Er komt daar ineens iemand met brood en wijn. Misschien kent u het boek Rut een beetje. Een prachtig Bijbelboek waar iemand komt uit het heidense land Moab, dus heden Jordanië. En komt in Bethlehem, toch wel een bekende plek voor u, en dan moet ergens wel een bel gaan rinkelen van, hey, er is iets geboren, er is iets gebeurd in Bethlehem. Ja, dat klopt, daar. Hij komt in Bethlehem. En daar komt ze toevallig, zegt de Bijbel, bij geval op het land van ene meneer Boas terecht. En daar mag ze dan aren rapen om in haar armoede wat brood te krijgen. En toen het etenstijd was, hoort u het? Zegt Boas tegen haar, kom eens wat dichterbij. Hier is brood en daar is wijn. Ik vind het zo schitterend dat in zo'n situatie een etenstijd geschetst wordt met brood en wijn. Jeremia maakt u duidelijk dat als er mensen overleden zijn, dan kun je wel eens een soort gedenkdag hebben, een speciale dag, misschien de dag van overlijden van een geliefde. En dan mag je op zo'n dag gaan eten, samen gedenken. Brood breken ten rouw om iemand en een troostbeker drinken. Brood breken, troostbeker drinken om aan iemand te denken. Nu heb ik allemaal schetsjes gegeven van wat in het Nieuwe Testament ineens gebeurt. Toen dan de Heer Jezus een brood nam en een beker nam en zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Het is prachtig. Maar ook als het om de wijsheid gaat, die zegt, in mijn huis, waar wijsheid manifest, duidelijk wordt, zichtbaar wordt, daar is een maaltijd met brood en wijn. U begint misschien al te sidderen en denkt, wat hebben we het over? Nou, de uitstraling van de gemeente wordt al een beetje zichtbaar. Als u de mensen zou vragen, wat is nu het bijzondere van de gemeente, van de kerk? Dan krijgt u een paar antwoorden. Ik geef u ook een paar. Nou, ze hebben het over het kruis. In heel veel gebouwen staat zo'n kruis, zoals ook hier. Of op de kerktoren is een kruis aangebracht, of aan de buitenkant. Maar in de ruimte is ook vaak een kruis. En ze hebben het ook. En er zijn de gelovigen ook nog soms met een kruis. En mensen die graag willen opvallen, die hebben een heel groot kruis. Boom. Ik zal hem voorzichtig weer aandoen. Ik heb me kennelijk niet goed bewogen. Het kruis is ook soms als een ornament bij de gelovigen te vinden. Klein speldje of een hele grote. U zoekt het maar uit. Maar het kruis is er wel. En verder, als u dan doorvraagt bij de buren, wat doen ze daar? Ja, avondmaal. Ja, doop ook, maar avondmaal ook. Wat is avondmaal? Ja, hebben ze iets met brood en iets met wijn. Dat andere voorbeeld uit het Oude Testament, dat heb ik wel gelezen met u, daar heb ik nog niks over gezegd. Genesis 22 is veel bekender. Maar daar is het Abraham die van God te horen krijgt, weet je wat je nu doen moet? Je enige zoon die net geboren, of nou net, die was al een paar jaar inmiddels. Maar die moet je gaan offeren. Abraham had dat niet meer. Hij had niet de keuze uit 10. Er was maar 1. En die ene, die moet je dan gaan offeren op een altaar. Nou, de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament dat Abraham overwogen heeft dat God bij machte was hem uit de doden op te wekken. Anders was hij niet gegaan, denk ik. En ze zijn gegaan. Van Hebron ongeveer, waar de Westbank van vandaag weer wel, onder, waar nu gedoe is, steeds maar weer. Naar de berg Moria. God zou die plek aanwijzen. De berg Moria, lieve broeders en zusters, is waar Golgotha een uitloopsel van is. En waar de tempel van de Here stond later. Dit is spectaculair. Dat in die tijd iemand op stap gaat om een offer te brengen. Zijn enige. Zijn Isaac. En Isaac betekent vreugde. Of lachen. Zijn geliefde die hij lief had, staat erbij. En zo gingen ze twee, zo gingen ze beide samen. Tot ze bij die berg kwamen, tot ze bij die plek kwamen waar God had gezegd, en daar gaat het gebeuren. God had één plek waar hij zijn naam zou doen wonen. Mozes heeft er naar gezocht, niet gevonden. Abraham had hem al, maar Mozes heeft geen idee gehad. Totdat David van de Here expliciet aanwijzingen kreeg, daar gaat het gebeuren. En dat is ook de plek waar Salomo later een tempel ging bouwen. Daar. Ik bedoel met Genesis 22 iets te zeggen over die wijsheid, die bijzondere zoon, een troetelkind. Ik had die woorden zo pas in. Ik had ze zo pas in de spreuk. Ik hoop dat u dat nog een beetje hebt. Dat was zijn alles. Hij had niet meer. Dat was zijn geliefde. Zijn uitverkorene. Zijn hele bijzondere zoon. En hij ging samen met die zoon. Of die zoon ging samen met zijn vader naar die plek. En waarom nu in dit verband? Dan ga ik u met u lezen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 2. Misschien wilt u het opslaan. Nieuwe Testament 1 Korintiërs hoofdstuk 2. Misschien is het ook goed om een paar teksten uit hoofdstuk 1 er nog bij te nemen. Vers 19, 1 Korintiërs 1, laat ik daar maar beginnen. 1 Korintiërs hoofdstuk 1, vers 19. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen. Ze waren zo geleerd dat ze God niet meer zagen. Heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken. En de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok, maar voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Daar heb je de sleutel. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Vers 30, want uit hem bent u in Christus Jezus die voor ons is geworden wijsheid van God. En gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Here. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid vanuit de mens het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was in zwakheid bij u met vrees en beven. Mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft, toen hij nog een troetelkind was, tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als ze die gekend hadden, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. En dan wil ik nog vers 15 en 16 lezen. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? En, maar wij hebben de gedachten van Christus. Ik denk dat u misschien heel vaak deze teksten voor uzelf las. Misschien is daar ook heel veel over gesproken. Dat zou kunnen. Alhoewel ik denk dat het soms niet zo'n voor de hand liggend thema is voor de reguliere dienst. Wat ik nu kwijt wil is het volgende. Wat is nu de uitstraling van de gemeente? Het kruis van de Heer Jezus. Waar is de liefde van een vader die zijn eigen zoon gaf duidelijker zichtbaar? Het kruis van de Heer Jezus. En waar is de wijsheid van God geëtaleerd? Bij het kruis van de Heer Jezus. Wat is de uitstraling van de gemeente? Het kruis van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd, hebben de Joden gedacht, dat is hem af. Het was een soort uitzonderlijk iemand, dat wel. Hij heeft ook bijzondere dingen gedaan, maar kan niet. Past niet bij ons. Kruisigen, kruisigen. Ze hebben erom geschreeuwd. En Pilatus heeft hun zin gedaan. Heeft uiteindelijk ook geen schuld gevonden, maar toch maar kruisigen. De koning der Joden, weg ermee. De duivel denkt, en nu heb ik hem. Nu heb ik het gewonnen. Nu heb ik het in mijn hand. Maar ze hebben allemaal één grote vergissing gemaakt. Want toen is de wijsheid van God zichtbaar geworden. Ik zing in mijn gedachten heel vaak een lied. Ik heb dat toen we over de tabernakel spraken ook meermalen genoemd. Rechtvaardigheid hield aan om straf. Dat is zo, als je aan je eigen prut denkt, dan denk je, nou, daar komt een keer een afrekening. Genade vraagt om vrijgeleide. Snap ik ook, doen we ook. Heer, wees mij zondaar genadig. Dus genade dong of vraagt om vrijgeleide. Hier trad Gods, dat lied, hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Zowel rechtvaardigheid als ook genade. En dan gaat dat lied verder met, o wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt, van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid. En daar straalt genadige verschoning. Het is heel oud, maar schitterend verwoord. De wijsheid van God, broeders en zusters, is op het kruis van de Heer Jezus ten hoogste zichtbaar geweest. En de hele wereld heeft het niet gesnapt. En de wijsheid van deze wereld komt absoluut tekort. Ze gaan een gigantische stuk spektakel beginnen met het verkiezen van een nieuwe president in Amerika. En hoe het afloopt weet eigenlijk niemand. Maar ze snappen er geen biet van. Sorry. In Psalm 2 wordt al gezegd tegen de bestuurders in Den Haag. Kus de zoon. Ja, ik heb het maar even heel concreet gemaakt voor ons land. Kus de zoon, omdat hij niet toorne. Je moet hem hebben. En als je hem niet hebt, heb je niks. Dan sta je echt met lege handen. De wijsheid van deze wereld, met alle constructies die ze bedacht hebben over het ontstaan en over de miljarden jaren en de afstanden, lichtjaren en het gaat maar door. Het heeft er niets mee te maken. Betekent nu dat universiteiten wel dicht kunnen volgens dato? Nee, dat betekent het niet. Als u denkt dat u wiskunde moet gaan studeren, dan moet u het goed doen. Ga er maar heen. Of een andere wetenschap. Maar één ding. Het eerbied voor de Here, het ontzag voor de Here is het begin van de wijsheid. In christelijke lycea, HBS'en van vroeger, middelbare scholen, komt die kreet nog wel eens voor. Maar die is ook al langzaam overgeschilderd door de hedendaagse schilders en die hebben daar wat anders op gekalkt. Ik ben een beetje kattig op dat punt, omdat dat hele element weg is. Jammer. Maar jij en ik, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, mogen dus nu uit Job 28, waar is dat te vinden? Waar zou dat zijn, die wijsheid? Ja, die delverij van goud en zilver hebben niks opgeleverd. En niemand weet het. En u zegt, ik weet het wel. Ik weet waar die wijsheid is. Het kruis van de Heer Jezus. Daar sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou dragen. Daar sta ik verbaasd dat de genade in overvloed stroomt vanuit het hart van de Vader en vanuit het hart van de Heer Jezus. Daar is het gebeurd. Daar is de wijsheid van God ten hoogste geëtaleerd. En als u mij vraagt, wat is de uitstraling van de gemeente? Dat is niet de eigenwijze man die zegt, wij weten het beter. Jullie boertjes, jullie geloven nog in universitaire opleidingen. Geloof ik ook nog in hoor, dat bedoel ik helemaal niet. Maar we laten ons niet voorstaan op dit. Want bij het kruis kwam ik zelf tot mijn einde. Want ik ben met Christus gekruisigd. En ik ben met Christus gestorven. Er is geen spetter van dato meer over. Alles wat winst voor mij was, zegt Paulus, en dat was zo'n opleiding, zo'n universitaire opleiding, heb ik om Christus willen schade en drek geacht, en ik acht dat nog als vuilnis. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het kruis van de Heer Jezus is het symbool van goddelijke wijsheid. Daar is het gebeurd. En u snapt het echt niet, dat juist daar, toen men dacht, nou, dit is einde oefening, dit is einde van het hele verhaal, hij is gestorven, hij is weg, hij heeft niks gebracht, niets dan verwarring en dwaasheid en ruzie, daar is het gebeurd. Zegt de Bijbel. En u weet het ten diepste, daar waar u tot uw einde, aan uw einde kwam, waar u meegekruisigd bent, wat normaal uw oordeel zou zijn geweest, ja, niet het kruis op zich, de lijfelijke dingen, maar wel het oordeel van sterven, door de zonde kwam immers de dood, daar is juist het grote wonder gebeurd. En dat is Gods wijsheid. Daarom zegt, wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft dit bedacht? Wie heeft dit allemaal uitgevogeld? Uit hem, door hem, tot hem. Complete verwondering is het gevolg. Zou u dat niet willen eens meenemen? En als wij het over hebben, de kerk hebben, dan moeten we het over dit kruis hebben. Niet over ons gebouw, een soort stoel, of de verlichting, of de muziek die misschien heel aardig klinkt. Het klinkt best heel aardig. Ik had bijna een handtekening van je willen vragen, maar ik zag je op de televisie verschijnen. En toen dacht ik, zo, handtekening vragen. Nee, dat is een tussendoor. Maar dat is niet onze uitstraling. En ook niet dat we het zo goed doen met elkaar. Ja, een tijdje wel. En dan komt er, tante Truus komt binnen, en moeilijk mens en zo. En u weet het wel wat er dan gaat gebeuren. Weet u wat overblijft? Het werk van de Heer Jezus. Christus en die gekruisigd. Dat is het geheim. Dat is de uitstraling. En als die uitstraling er nu is, zal die er zeker straks zijn. Maar ik ga u garanderen vertellen, als u in de hemel komt en het eeuwige begint, dan ineens zie je het lam staan als geslacht. Ja, precies. Dus die uitstraling is er dan nog. Nog steeds hetzelfde. Het schitterende van het kruis van onze Heer Jezus. Daar heeft hij zijn leven gegeven en daar is hij tot zonde gemaakt. En heeft hij u en mijn zonden op zich willen nemen. Dat is het geheim. En dat is op hetzelfde moment de plek waar Gods liefde op het hoogst is getoond. Want hij gaf zijn zoon, de enige die hij lief had. Zo ver ging hij. God bevestigt zijn liefde voor ons hierin, dat Christus Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Bewijs, bevestiging van Gods liefde. En als u dat bij elkaar voegt, dan voegt u Genesis 22 bij Job 28. En dan denkt u, Salomo heeft toch wel een beetje geroken aan deze dingen. Dan is die wijsheid iemand geworden, een troetelkind bij de vader. Zo staat het er al. Een hele vertrouwde, vertrouwelijke relatie. Heel bijzonder. En dat was bij Abraham, Isaac eigenlijk ook al zo. Zo gingen die beiden samen. Een hele vertrouwelijke relatie. Een hele bijzondere band. En dat hele bijzondere, dat hele unieke, dat is op het kruis zichtbaar geworden. Nou, daar sta ik dan. Als ik daar op die heuvel sta, zegt een kinderliedje, want het is eigenlijk een liedje voor volwassenen. En ik zag wat daar gebeurde, dan word ik stil. Ik word stil daarbij het kruis van de Heer Jezus. En ik wil hem zo graag bedanken. Waar de zondaar uit Bunyams boek zijn pak met troep en last en prut neer kan leggen, waar hij eindelijk van deze schuld verlost kan worden en bevrijd wordt van al die last, daar ziet u Gods liefde en Gods wijsheid. Heere God, dat u zo'n route bedacht hebt. U had natuurlijk kunnen bedenken dat mensen zich allemaal moesten inspannen om weer in de hemel te komen. Beter leven, een andere kapper zoeken of een ander pak aantrekken of een andere methode van leven of een ander dieet. U had van alles kunnen bedenken, maar het is niet uw of mijn werk. Het is niet werkheiliging. Het zijn niet de punten die wij hier moeten verzamelen om daar te komen waar hij is. Het is Christus en die gekruisigd. Daarom, zei Paulus, ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En wat ik had, mijn opleiding, mijn afkomst, mijn ijver, ik laat het los. Wat winst voor mij was, acht ik schade en drek. Zo van weggooien, niets overblijven. Dat is het geheim. Dus als u mij vraagt, de uitstraling van de gemeente nu, dan zou het kruis moeten zijn. En in het kruis wil ik eeuwig roemen, zegt een heel oud gezang. We willen hem bejubelen, we willen hem glorie brengen, eer geven, de Heer Jezus prijzen. Want hij is de wijsheid van God. En daar is niets aan toe te voegen, maar daar kan ook niets aan tippen. Niets. En al het geredeneer van theologieachtige figuren die van alles achter van alles hebben bedacht, hebben alleen maar afbreuk gedaan. Het gaat al niet meer over het kruis. U bent zeker van het houtje, zeggen ze dan. Ja, dat was vroeger een soort scheldnaam voor Rooms-Katholieken, maar die hadden een kruis. Protestanten die hadden niet een kruis in huis, dat deden ze niet. Dat is nu anders, maar toen was dat zo. Nou, ik ben van het houtje, ja. Vervloekt is het ieder die aan het hout hangt. Daar ben ik van. Van dat hout. Waarin het boek Exodus al sprake van is, als er bitter water is en er geen oplossing is. Kijk, zegt de Heer tegen Mozes, daar is een hout. Gooi dat erin. Niet van zoek een stronk, zoek een boomtak en doe er wat mee. Maar daar is dat hout. Heel precies aangewezen. Het hout des levens zal er zijn aan het eind 12 keer per jaar vrucht geven. Het is de Heer Jezus. Broeder en zuster, u moet terug naar die oorspronkelijke uitstraling. U bent, toen u tot geloof kwam, bij het kruis geweest. En dat is niet een soort beginpunt waarna je dan verder gaat en het kruis vergeet. Dan moet u blijven komen. Blijven komen. Daarom zei de Heer Jezus, doe dit tot mijn gedachtenis. Daarom in de wijsheid van Spreuken 9 al brood en wijn. Daarom de terugkoppeling Zo dikwijls u dit doet, verkondigt u de dood van de Here. Het sterven van de Heer Jezus. Terug naar het kruis van de Heer Jezus. Dat is ons voedsel. Daar gaat het om. En we zeggen vandaag, nou ja, in de bomen zien we ook wel iets moois van de schepping, klopt. En mevrouw Irene heeft ons, prinses Irene heeft ons die kant een beetje opgestuurd. Maar ik denk dat ze ook wat verdwaald is nu. Ze ziet door de bomen het bos niet meer. Ik ben een beetje raar hoor, maar nee, maar u begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is het niet. Het is de Heer Jezus. Het is Christus en die gekruisigd. Het is het verkondigen, het proclameren van de dood van de Heer Jezus. En nu gaat het me niet om dat dat zo moet of zo moet. S'avonds moet, s'morgens moet of 3 keer per week moet of 7 keer per week. Dat zou het beste zijn, denk ik. Maar dat is mijn idee. Maar laat me los. Dat bestaat geloof ik niet. Maar hoe dan ook. De inhoud is brood en wijn. En dan begrijpt u ineens waarom Abraham, toen hij versloeg, met deze zegen te maken kreeg. Door Melchizedek, de toenmalige priester van Salem. Van de vrede. Zou de Heer Jezus nog bij u willen komen om te zeggen, dan doe dit tot mijn gedachtenis? Antwoord, ja natuurlijk, want dat hebben we in 1 Korinthe 10, in 1 Korinthe 11, hetzelfde boek waar we net uit lazen van het kruis en van, daar vindt u het terug. Doe het voor hem. En zeg, Heer Jezus, dat is het kenmerk. Dus als men vraagt, wat zijn nu de kenmerken van de gemeente? Ja, dat is het kruis. Ja, maar hoe vertaalt zich dat dan? Nou, door bij hem terecht uit te komen. Ik probeerde gisteravond ergens te zeggen dat de gemeente niet een soort voedselbank is. Waar je, laat maar zeggen, een pakketje meekrijgt voor de komende 7 dagen of zo. En dit is ook niet een soort retraiteoord van, daar knap je lekker van op, hè? Dan kun je er weer even tegen. Dat kan wel. Maar de gemeente is een plek waar het kruis staat. In al zijn omvang, in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid. En daar willen we zijn. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Daar wil ik zijn. Daar wil ik hem huldigen. Daar zou ik een loflied willen laten horen. Ik zou hem graag willen bedanken. De wijsheid die tussen beiden trad. Tussen de rechtvaardigheid van God. De rechtvaardigheid van God zal ertoe leiden dat jij ook niet ontkomt. Jij kunt ook niet door de mazen heen glippen. Maar de genade van God is daar zo rijk. Genade. Onnoembaar rijk en onnoembaar heerlijk. Dat is de Heer Jezus. Daar wou ik het bij laten. Ik wil zo graag dat het binnenkomt in je hart en dat je nu gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil toch wat vaker naar het kruis gaan kijken. Dat ruwhouten kruis, het symbool van vervloeking en schuld, dat kruis is een heel bijzonder punt. Dat is kenmerkend voor de kerk. Straks ook. Want iedereen zal straks zien dat het kwam door het offer van de Heer Jezus aan dat kruis gebracht. Dat zullen ze zien. Andere wegen zijn er niet. Een andere oplossing is er ook niet. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar de Heer Jezus mochten kijken. De wijsheid zelf. Mensen hebben misschien gezocht naar iets, niet gevonden. Job. Toch heeft Salomo iets gezien. Dat het een persoon moest zijn. En in het Nieuwe Testament is het iemand die we nu kennen als onze heiland, als onze verlosser. Hij heeft het gedaan en hij heeft het werk volbracht. We danken u, we prijzen u voor het volbrachte werk van uw zoon, Vader. En zoals u liet opschrijven dat Abraham met zijn zoon ging, zijn geliefde, zijn enige. Zo bent u gegaan met uw zoon, de enige, de geliefde. Uw vreugde, uw lachen. En u bent met hem gegaan naar een plek om hem daar op het altaar te leggen. En zo is het gebeurd, Vader. Zo is het toen gebeurd, toen de Heer Jezus hier was. En u samen met hem, Vader, naar die plek ging. En de Heer Jezus heeft toen gezegd, dat vinden we terug in onze Bijbel. Ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Zo gingen die beiden samen. Dank u wel. Dank u dat nu het kruis terug te vinden is in de maaltijd, in het huis van de wijsheid. Daar is een tafel toegericht en daar is het etenstijd, om dat met Rut 2 te zeggen. En daar is de echte Boas, die ons het brood en de wijn aanwijst. Dank u wel daarvoor. We prijzen u en danken u voor dit stukje tekst. Amen.